Gemeente, welk een plechtig verheven moment, wat ons is voorgelezen uit het boek Deuteronomium, als de Heere zijn vloek en zijn zegen gebiedt, de vloek van de berg Ebal en de zegen van de berg Gerizim, hoe hij zijn heilig recht getoond heeft aan Israëls leden, ja, hoe hij zelf op het hoogst betuigd heeft. En het volk heeft het beaamd, vervloekt, zei hij, die de woorden deze wet niet bevestigt en dezelfde doet. Gaat dus niet alleen om het beamen, maar de Heere verbindt daaraan en dezelfde doet. De hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders van zijn wil. En dan bemerken wij, om een klein beeld te noemen, of een kleine trek uit deze geschiedenis, dat Ruben, de eerstgeborene, hij moet staan door Gods aanwijzing op de berg Ebal, om de vloek uit te spreken. En degene die daarbij en daaronder geweest zijn, die de Heere hebben gevreesd, die zullen zich herinnerd hebben de woorden van Jacob: Ruben, gij zijt de voortreffelijkste niet. Snelle afloop als der wateren, hij heeft zijn vaders bed beklommen. Want de Heere spreekt in deze wetsopenbaring en bekrachtiging de vloek uit over de zoon die de vrouw van zijn vader neemt. En dat was ons bekend, dat is de tekening van Rubens zonde. Zijn oplopende drift en hartstocht, zodat hij de vrouw zijns vaders smaadheid aandoet. En dat Jacob op zijn sterfbed daarover komt te getuigen. Nochtans was er ook voor de stam van Ruben een poort in de heilige stad. En zijn uit de stam van Ruben zoveel verzegelden die ingegaan zijn in de stad die fundamenten heeft. Wat leert ons dit? Zalig is hij die de woorden deze wet horende dezelfde beaamt en bij het niet houden van dezelfde zichzelf mag veroordelen, en die door God en zijn wet geoordeeld wordt, opdat hij niet onder het heilig recht des Heren zich uitwringen, maar zou verstaan dat de Heer een God is van een volmaakt recht, die zijn wil nooit omlaat buigen door onze slinkse handelingen en gedachten, maar die vasthoudt wiens gerechtigheid altoos vasthoudt. Ja, de vastigheden van zijn troon zijn gerechtigheid en gericht. Zalig dan dat volk van Ruben, dat gestaan heeft op de berg der vervloeking en hun naam heeft horen noemen. En alle anderen die hun naam hebben horen noemen, vanuit de berg der vervloeking, die aangewezen zijn als de overtreders. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw, om straks door den Heere gewezen, geleid te worden, bij aan en bij voortgang, op die vervulde wet in Christus Jezus. Want in het verbroken verbond der werken staart ons de heilige wet Gods aan, die ons toeroept: betaal mij wat gij schuldig zijt. Alleen het verbond der genade, de zegeningen uit dat verbond, die roept ons toe: ik heb verzoening gevonden. Hoe noodzakelijk dan om onze naam te horen roepen met verheven stem van de berg Ebal, door zijn enige priester die enige hoge priester. Dat hij ons aanwijze, hij die gekomen is om de wet te vervullen. Ons aanwijzen in onze schande, in onze alleszinse vervloeken, omdat het woord Gods kracht mogen krijgen, om dat woord der wet te mogen bevestigen. Dat God waarachtig is en dat wij leugenachtig zijn. O, dat geven de Heere ons, om bij dat geslacht te mogen behoren, wat zijn eigen doodvonnis moet uitspreken en uitroepen van die grote en verhevene berg, maar die nochtans met de moordenaar een gezicht krijgt op die andere berg, die door de Heere verheven is boven de top van alle bergen, namelijk de berg Golgotha, om daar te horen uit zijn mond: heden zult gij met mij niet onder de vloek der wet eeuwig zinken, maar in het paradijs zijn. Welzalig de mens, wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar de verzoening en de vergeving, de vervulling en de voltooiing van al zijn heilige woorden mag aanschouwen in de Zoon zijner liefde. Vragen wij des Heeren zegen over dit samen zijn. Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de vierde zondag afdeling, vraag 9 en het antwoord voor. Wij noemden u zondag 4, vraag 9 en het antwoord. De onderwijzer vraagt daarin de 9e vraag: doet dan God de mens geen onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En hij antwoordt daarop: nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat konde doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Tot zover. Schrijf wij hierboven een enkel woord uit Psalm 75, waar geschreven staat: maar God is rechter. En overdenken wij naar aanleiding van deze vraag en antwoord twee gedachten. Letten we in de eerste plaats op de vrager en zijn vraag. In de tweede plaats op de antwoorder en zijn antwoord. Maar God is rechter. De vrager en zijn vraag. De antwoorder en zijn antwoord. Gemeente, de Heidelberger betoont ons hier in deze 9e vraag en ook de 10e en 11e vraag de arbeid des geestes. Van welke droesem, van welke ellendige voorstellingen de natuurlijke mens overtuigd zal worden door de Heilige Geest. Hij maakt ons bekend met wat zo in het mensenhart van nature beweegt en leeft. Of dat hij godsdienstig is of niet. Of hij spreekt over het verbroken verbond der werken of over het genadeverbond. Het maakt alles niet uit. Gedichtsel van het mensenhart is alleenlijk boos van zijn jeugd aan. Er is wel opgemerkt dat er in deze vraag en antwoord een zekere tegenstrijdigheid is. Immers, er wordt uit de staat onze ellende gevraagd of God geen onrecht doet als hij van ons eist in zijn wet wat wij niet kunnen doen. En het antwoord verplaatst naar de staat der rechtheid, waar Adam het wel kon doen. Maar dit is geen tegenstrijdigheid. Het enige doel van de Heidelberger is terug te leiden
naar de staat der rechtheid. Om ons te leren dat waar wij van onze plaats gelopen zijn, God op zijn plaats is blijven staan, wat zijn heilige wil aanbelangt. Ach, het was een ellendig einde onzerzijds. Die achtste vraag. Dat we op zulke wijze verdorven zijn en onbekwaam, dat we tot geen enkel goed bekwaam meer zijn. En genegen tot alle kwaad. Tenzij dat er een wonder geschiedde. Dat wordt hier vertolkt met de woorden. Tenzij dan dat we door de geest Gods wederom geboren worden. Vraag 4 of zondag 4 gaat nog eens er dieper op in. Om de wortelen van des mensen bestaan nog meer bloot te voelen. Omdat de Heidelberger ons wil leren eigenlijk. Dat wij ook met de waarheid op onze lippen. Voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat we daarmee ook nog grote leugenaars zijn. Want zoals het woord beschreven staat, is het waarachtig. Maar zoals het menigmaal op de lippen der mensenkinderen komt, is het een leugen. Want hiermee verbergt hij zijn boze wil. Hij verbergt zijn vijandschap tegen God achter een schijn van rechtzinnigheid. Zo zijn er ook duizenden in onze kringen die volkomen beamen, tenzij dat wij wederom geboren worden. En ik heb het u de vorige maal gezegd. Ik heb het mensen iedere dienst, ieder gebed voor de predikatie horen zeggen. Dat de voorganger het maar aan mocht zeggen, de gemeente. Tenzij iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat ik in mijn hart dacht, man, dat geloof je nou net niet. Wat je daar zegt. Dat geloof je niet. O, daarom laat de Heidelbergse catechismus. Hij laat het niet bij die waarheid. Tenzij dan dat we wederom geboren worden. Want duizenden mensen in de meest rechtzinnige kringen zitten maar te starogen en te staren op een wonder. Maar het is een wonder naar hun bevattingen. Het is een voorstelling die zij zichzelf gemaakt hebben. Die bepaalde leer en die bepaalde prediker hun voorhoudt. En dat gebeurt niet. Als het nog eens zou gebeuren, een lot uit de loterij, dan zijn we gelukkig. Maar voor de rest, we kunnen er niet meer aan doen. We hebben er gedaan wat we eraan konden doen. En daaruit komt nu openbaar, geliefde, dat het bedenksel des mensenhart, ook van de voorstanders van de oude waarheid, alleen luchtboos is van zijn jeugd aan. Want hij onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. En deze boze lading tracht hij te dekken met de vlag van het wonder. Dat is een eeuwig wonder zou zijn. Als er is eentje hier of eentje daar bekeerd mocht worden. Maar de diepe achtergrond. De diepe achtergrond. Dat wij dan eens niet langer zijn onderwerpen van medelijden. Maar onderwerpen voor Gods rechtvaardig oordeel. Dat de vrucht niet is. Ach, wat is het toch zielig en wat is het toch erg en wat zal het toch zijn. Maar dat de vrucht eens zou mogen zijn die uit een andere sprake opkwam. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf nadat wij verdiend hebben. Dan hoeven we ook niet meer over eentje te spreken. Dat eentje gaat er dan tussenuit. Want dan geldt, alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze stinkende geworden. En voor dat eentje komt dan in de plaats een schare die niemand tellen kan, omdat God het zo geopenbaard en gewild heeft. Niet omdat wij zulke gedachten hebben van eentje, nee. Wij kunnen beter bedenken, geen één. Want tezamen zijn we afgeweken, met onze kinderen en onze vaderen hebben wij God misdaan. En we zijn niet alleen van het heil, hoor, dat is zijn dierbare evangelie. Maar we zijn van het spoor der gerechtigheid in Adam reeds afgegaan. En we hebben onze eigen weg gekozen. Ach, wat is het toch nodig dat de Heilige Geest de wortelen van ons bestaan blootvoert. Wat is er dan in schijn veel ontdekkende prediking die het niet is. Die het niet is. Omdat je in alles proeft en voelt. Nee. Dit is geen sprake van de mens. Die eruit moest. Dit is tenslotte nog de sprake. In alle ernst. In alle waarschuwing. In alle vermanende woorden. En alle zogenoemde afsnijdingen. Een mens. Die in het leven gebleven is. En die erbij in het leven. Dat is zijn godsdienst weer geworden. Zijn godsdienst. Dat het zo makkelijk niet gaan zal. En dat ze tegenwoordig zegt men maar dit en maar dat. Maar wij hebben God misdaan. Het is met ons afgelopen. Wij gaan met onze rechtzinnigheid. Van wedergeboorte. Van eeuwig welbehagen en verkiezing in zijn mond. Daar gaan wij mee ten verderven. En omdat de Heidelberger dat weet. Daarom laat hij het niet bij dat antwoord. Tenzij dan dat we door de geest Gods wedergeboren worden. Dat is waar. Dat is een lichtstraal voor een verloren mens. Dat er aan Gods zijde een mogelijkheid is. Maar de Heidelberger zal ons eerst aanwijzen. Dat wij, zoals wij in ons grondbeginsel in Adam zijn, van deze wederbarende genade bittere vijanden zijn. En dat de wortelen van ons zonde bestaan in Adam inhouden. Wijk van mij, ook met uw wederbarende geest, want ik heb geen lust aan de kennis uw wegen. Daarom letten we eens een ogenblik op de vragen waar het hier over loopt. Het is aan de ene zijde waar het antwoord van spreekt een door Gods geest zaligmakende arbeider. Maar we denken nu eens even aan de vrager. De vrager die daar zegt, doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan. Als hij die vrager eens een ogenblik nader beschouwt, dan komt hij in zijn leven openbaar als een zeer rechtvaardig mens. Met een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel voor anderen. In zijn gezin. In zijn werk. Op de fabriek of op het kantoor. Hij kan heel goed uiteenzetten het onrecht. De gemeenigheid. De onderkruiperij. Die plaatsvindt om hem heen. Soms kan hij er zelfs nog bij huilen. Zonder er erg in te hebben. Dat hij niet anders bedoelt dan zichzelf, omdat hij een rechthebbend schepsel is. Rechthebbende schepselen zijn wij geworden. Oh, en deze vrager die zo in zijn leven openbaar komt, die hier een klap geeft, daar een lijn trekt, die alleszins hier openbaar komt als een mens met een serieuze bedoeling en een goede inborst. Deze mens beseft niet, verstaat niet, dat wat hij nou in iedereen van zijn medeschepselen zogenaamd verfoeit, dat schrijnende onrecht, dat het nou in zijn hart leeft om God in zulke onrecht te verstrikken, dat hij in zijn hart beschuldigingen op gaat roepen tegen de Allerhoogste. Ik weet wel, de onderwijzer strijdt het af. Maar het stellen van deze vraag alleen doet ons weten wie de vrager is. En dat het verderfelijke van ons is, van onze zonde. Dat wij die beschuldigden zijn. Wij die schuldig staan aan alle geboden. Dat wij het alles omdraaien en nu achter de tafel plaats gaan nemen om die hoge God ter verantwoording te roepen, of dat het wel recht is. Als een van de kwajongens van u zulke smoesje verkoopt, dan zeg ik, schij uit, anders krijg je er nog een pak slaag bij. Ga naar je kamer. Wanneer ze zeggen, ja, mijn vader, dit, je weet toch, ik ben zus en zo en... je weet nou eenmaal hoe ik ben. Dan zegt vader, schij uit, lummel. Met je praatjes. Je wil er niet aan. Dat je weer zo dom geweest bent. Dat je het weer verkeerd gedaan hebt. Zo handelen we. En zie nu eens. Zo diep is Adams geslacht nu gevallen. Zo diep spit de Heidelberger de grond van ons bestaan op. Dat deze vraag ons eigenlijk leert kennen. Dat het zo erg met ons is. Dat we liever God van onrecht beschuldigen. En onszelf als rechtvaardige handhaven. Dan dat we het zouden verliezen voor God. Dan dat we zouden bekennen, ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. O ja, zo erg. Daar wil een mens niet aan. Nee, een mens, een godsdienstig en een wereldsmens, die wil daar echt niet aan. Die kan nog wel noemen hoe dat hij Gods deugden liever heeft dan zijn eigen zaligheid. Maar om te noemen dat hij liever voor eeuwig naar de rampzaligheid gaat, dan dat die ene deugd Gods ooit in zijn leven lief gehad heeft, dat noemt hij meestal niet. Maar dat is onze kant. Dat is toch werkelijk onze kant, hoor. Dat heeft de Heere gezien toen hij nederkeek op al die heidenen. Nee, toen hij nederkeek ook op zijn volk. Waaraan hij zijn verbonden en woorden had toebetrouwd. Er was niemand. Hij ontzette zich. Dacht je dat daar geen bekeerde mens onder waren geweest? Zeker wel. Maar in de zaak van Gods gerechtigheid valt alles in de afgrond van ons verdorven bestaan weg. Het telt niet meer mee. O, wat is de mens ellendig diep gevallen. Wat zijn wij diep gevallen. Dat onze harten nu zulk een bronfontein van kwaad zijn. Dat wij zeggen, ja, is dat nou eigenlijk wel recht? Is het nou wel recht om van iemand iets te vragen wat hij niet doen kan? Is het nou wel eerlijk? Als iemand aan handen en voeten gebonden zit, of iemand zijn benen zijn eraf geschoten, om dan te zeggen, kom eens hier, loop eens een eindje. Is dat niet spotten met een ander zijn leed? Is dat geen pijniging van zulk ene? Om hem zo te behandelen en zo aan te spreken. Nu dan. God, die zo oneindig groot is. Is dat nou wel recht, zegt de vrager. Dat hij van ons iets vraagt wat wij niet kunnen doen. Wij weten vele vonden te zoeken. De vrager is verdorven. De vrager ligt onder het oordeel van God. De vrager is de mens der zonde. De vrager is het hart waarvan de profeet zegt, wie zal het kennen? Arglistig, ja dodelijk, meer dan enig ding. Dat is ons bestaan. De vrager is de mens waarvan de prediker zegt, dit heb ik gevonden. God heeft de mens rechtgemaakt, maar wij hebben vele vonden gezocht. De vrager, dat is degene die besloten ligt. In dat gevallen Adams geslacht, die niet vraagt meer naar de Heeren en zijn sterkte, naar hem die alleen het heil bewerken kan. Maar die met een farao zegt, wie is de Heer, dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn. Die misschien nog in de engte gedreven betuigt, ik heb gezondigd, maar die niet waarachtig kan beamen. Ik ben verloren, ik ben zonde. Ik ben reeds van voor zijn aangezicht verstoten en geoordeeld. De vragen. Waar zou de mond en het woord en de pen zijn om die vrager te noemen, om hem te bespreken? Wie zou ons een duizendste deel kunnen vertellen van de diepe rampzaligheid van ons bestaan? Wie zou kunnen zeggen hoe ontzaglijk gevaarlijk het is, juist voor de mens onder de godsdienst, dat dit bestaan, dat dit zijn verdorvenheid als het ware met een laagje vernist bedekt wordt, dat hij automatisch terecht komt onder de kring van voorstanders en nooit waarlijk de wortelen zijns bestaans blootgevoeld zag, dat hij een vijand is van God, dat hij een vijand is van Gods wil, dat hij nooit anders doet dan zijn best om eeuwig verloren te gaan. De vraag, wie zou er zijn een duizendste deel van kunnen doen? Als God zich ontzet over onze diepe val, als hij zich ontzet heeft bij de aanschouwing van de mensenkinderen, wat zou er van ons overblijven als wij het zouden kunnen peilen? Dan zouden wij vergaan in een enkel ogenblik, als we de helft ervan zouden aanschouwen, wie en wat wij geworden zijn. Uit God uitgegaan, nooit meer God kunnende bedoelen. De vraag, wie zal het kunnen zeggen? Ik heb gewacht naar recht, zegt God, maar ziet, het was geschreven. Naar gerechtigheid, maar ziet, het is gerechtigheid. Alles afgeweken. Alles onder de zonde besloten. Nu komt er eerst zo'n modderige gasbel omhoog uit dat verdorven bestaan. Doet dan God de mens geen onrecht. En dat kan hij nog met een ernstig gezicht zeggen. Hè? Dat is zogenaamd nog een probleem voor hem. En hij bemerkt niet dat de duivel zijn lied speelt op de snaren van zijn ziel. Dat heeft hij geen erg in. Het heeft toch de schijn van een zeker betoog. Het is toch zo, zeggen wij. Het is toch zo, zegt de mens bruut eroverheen. Maar hij vergeet, als hij iemand geld en goed geeft voor zijn tijdelijk leven en zegt, die heb je nu genoeg aan. Je hoeft nooit meer iets te doen. Hier kun je van leven. En als iemand smijt en brengt zijn goed erdoor, dan staat hij ook niet op een afstand zielig te kijken en zegt, och, och. Nee, dan zegt hij, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat voor een wanbeleid en een wanbeheer? Dan neemt hij geen genoegen met die man als die zegt, ja, maar ik had niet veel tijd en ik heb het een klein beetje laten sloffen. Ik heb me aan dit en aan dat te buiten gegaan, daar neemt hij geen genoegen mee. Hij zegt, nee, zo waren we afgesproken. Voel je, dan doet de mens ook niet zo dwaas om te zeggen, is het nou onrecht dat ik daarop sta en dat ik dat terugvraag, dat ik de rente van mijn kapitaal opeis, dan is dat, nee, dat is heel gewoon. Dan wordt hij woedend. Dan zegt hij, we zullen er werk van maken. Als zo niet gaat, dan maar op een andere manier. Maar je zal zorgen dat het in orde komt. Het is geen speelgoedwinkel hier, de aarde en het leven. Zo is de mens. En hier zit hij achter de tafel en zegt hij, in zijn boze vraag, is het nou wel rechtvaardig? Is het nou wel eerlijk? Ik heb niks. Dat liegt hij ook hoor. Dat liegt hij. Maar zo gemeen is nou een mens. Mens is dubbel gemeen. Daarom is er een dubbele ontdekking nodig in het mensenleven. Want het is allemaal nog bedrog ook. Doet de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Mens, ga je uit, zou je zeggen. Als ik dat waarachtig geloofde, als je was wie je was, dat je nog nooit iets gedaan hebt, dan zou er een andere vraag zijn. Dan zou er een vraag zijn, wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven? Maar de vraag verraadt al wie de vrager is. Hij keert de leugen en de waarheid tot zijn eigen verderf. Daarom zegt hij wat hij niet doen kan. Ondertussen heeft hij een menigte van goede werken. Een menigte van gedachten en overleggingen. Waarop dat hij innerlijk in zijn hart besloten heeft. Dat als het puntje bij het paaltje komt, hij toch wel in de hemel komt. Eerlijk waar. Hoe dat hij dan ook indenkt langs een recht of langs een kromme weg. Maar het loopt toch goed met hem af. Want als hij eens om zich heen kijkt en hij ziet dan bij zichzelf wie hij nog mag wezen door genade zogenaamd. Nee maar. Och wat is een mens toch een ellendig schepsel. Wat hij niet doen kan. Wie gelooft dat? Wie gelooft dat hij dat niet doen kan? Wie gelooft dat die alles spreken over hinken en zinken en hetters weren en builen die vervuilen? Wie gelooft het? Want wie het gelooft, die is verloren. Wie het gelooft, die zaak is aan een einde gekomen. Die het waarachtig gelooft, heeft niets meer te wachten dan het oordeel Gods. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In het boek der wet om dat te doen. Die het gelooft dat hij niets kan doen. Dat hij onbekwaam is tot enig goed die zingt. Daarom breekt het juist aan. Daarom breekt het juist aan. Ik bedoel hier helemaal ook weer niet die opgedikte godsdienst die in het woord niet vinden kan. Van een hellevaart zus en zo. Nee. Maar wel een buigen. Een verliezen, een verloren zijn, dat wel, een beamen, en al het volk zal zeggen amen. Of ze het nou verkeerd of goed bedoeld hebben, maar het woord staat er, al het volk zal zeggen amen. Ik kan niet, daarop ook, maar ik ben des doods schuldig. Want een vraag, doet aan God de mens geen onrecht, God. De rechter van alle vlees. De heilige. Zou je zeggen, hoe durft hij de naam van God erbij te halen? Ja, maar zeg nou eens van jezelf. Hoe durf ik Gods naam nog te noemen? Hoe durf ik hem op mijn boze tong te nemen? Om te zegen of om te vloeken? Want ik ben toch zo'n nameloze eigen bedoeler. Wat een vraag. Jonge mensen ook, laat je er nooit mee bevermoeien door bespiegelingen. De een die zegt dit en de ander zegt dat. Is dat nou wel eerlijk? En als God dit geweten had en als God dat geweten had. En had het nou niet zo gekund en zo gekund. Het heeft helemaal geen waarde deze gesprekken. Het is allemaal ijdele filosofie. Wij zijn op de aarde en God is in de hemel. Wij zijn die ongelukken die net doen alsof. Die met de schijn van niet te kunnen onszelf handhaven. En als we alle gebeden beluisteren, dan zou je zeggen, ach, ach, wat wil ieder mens toch graag bekeerd zijn. Wat is de Heere toch karig in zijn genade, dat hij al die bidders maar laat staan en dat hij nou nooit eens geen antwoord geeft. Je zou het haast geloven. Haast geloven. Maar wanneer gelooft nu de bidder, de lezer, de danker, de prediker? Wanneer gelooft hij dat hij niet anders beoogt dan om God en zijn weldaden te misbruiken? Om zijn eigen doeleinde, zijn ingedachte zaligheid te bereiken. Daar kan die God voor gebruiken. Daar kan die de godsdienst en het gebed voor gebruiken. Daar kan die zelfs een tollenaarsbede voor gebruiken. Als ik mijn doel maar bereik. Wat is de mens? De wortelen, die zitten zo diep. Diep verborgen in de duistere aarde. Maar de Heidelberger vergunt ons een blik op de vrager en zijn vraag. Welzalig is hij die mag bekennen en beleiden. De helft werd mij vanavond niet aangezegd. Nog geen kwart, nog geen honderdste deel. Want het is nog veel erger. Het is nog veel ongelukkiger. Het is nog veel bozer en arglistiger. Zalig is hij. Te midden van al zijn onzaligheid. Maar die uit de geest ontdekt mag wezen wie hij eigenlijk is. Zeker. Hij zal ontdekken. Zulk een is ons nu nodig. Zulke middelaar Gods en der mensen. Zulke een wederbarende geest. Zulke trekkende vader alleen. Alle hulp is ijdelheid. Vruchteloos waar men zich mee vlijt. Zeg, zijn wij daar nou mee verenigd? Dag en nacht. Nee, dan moet je niet zeggen, ja soms. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dit. Heeft God het ons geleerd? God het ons geleerd. Heeft de Heer er ons aan bekend gemaakt dat het zo is? Hebben we het niet gelezen? Hebben we het niet gevonden? Als een vondst van ons verdorven bestand. Maar heeft de Heer het beklemtoon dat wij zulke vuile lage zondaren zijn. Dat we in plaats van te buigen onder zijn oordeel. Dat we er op alle mogelijke manieren onderuit trachten te kruipen. En zeggen ja maar zoals de Heer dat doet. Want laten wij bedenken gemeente. Het komt in de grove zin voor. In deze wereldse godsdienst. Maar in verfijnde zin. Is het ons grondbestaan. Waarvan deze vragen en deze vrager getuigen. Het is mijn grondbestaan. Ben je er nou achter? Het is zo noodzakelijk. Er liep eens een auto om van over de straat. En toen zag hij een vrouw die bezig was. Ramen af te zemen. En die zeem was vol en toen was ze aan het wringen, aan het wringen. En elke keer kwam er nog een druppel uit. Elke keer nog eens. Toen zei God tegen hem, zo zal ik jou uitwringen. Jou. Van je godsdienst. Van je bekering. Van je ingebeelde heiligheid. Van je geloof. Van je hoop. Van je liefde. Alles. Alles eruit. Opdat die naakte en uitgewrongen zee zou vervuld worden, zou geworpen worden in het levende water. Maar dat is een les, dat is een les. Want dan spreken wij wel in der haast vele woorden, maar in de praktijk van dit leven, wat een arbeid des geestes. Maar is dat nou zo, mag dat nou zo zijn in ons leven? Dat we mogen bekennen, Heere. Dat weet ik. Dat is niet in het verborgen geweest. Al was het in het verborgen van mijn ziel. Maar daar hebt u aan me aan bekend gemaakt. Wie en wat ik voor een rampzalig ellendige ben. Dat ik het eind van het liedje u de schuld nog geef. En dat ik als uw rechter optreed. Maar God is rechter. Die het beslist. Laten we maar gauw afstappen van de vrager en zijn vraag. Want de verstikkende kwade geuren stijgen eruit op. Het is het moeras van het verdorven Adamskind. Waar we vanaf zien. Laten we een ogenblik de blik wenden op het antwoord. Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat konde doen. Nee, hij. De antwoorden. En zijn vraag. En zijn antwoord. Zult zeggen, hoe is dat nou toch mogelijk? We hebben toch net gehoord wie en wat wij geworden zijn? Dat we zo geraffineerd goddeloos zijn dat we uiteindelijk alleen maar ons eigen op het oog hebben? Dat er niemand is die zegt, waar is God me maken? Waar komt dan dat andere vandaan? Dat andere. Dat komt door het werk des geestes in de hart. Dat legt hier de onderwijzer op de lippen van zijn leerling. Maar de Heilige Geest legt het in het hart van... van ellendige zondaren. Want de Heere gaat daar niet overheen. De Heere zegt niet, nou ja, vooruit, maar ik weet wel dat jullie er zo over denken, maar ik zal het toch wel doen. Kom maar binnen. Dat zegt de Heere niet. Die gaat er niet overheen. De Heere zegt, zet neer die stenen. Wit gekalkt, schrijf er mijn wet in. Zet neer die priesters. Ruben, al slaat het hartje in de keel. Roep het uit. Vervloekt is een iegelijk die zijn vaders leger beklimt. Roep het uit, gij geslacht van Juda, hoor het aan. Dat de Heere gezegd heeft, vervloekt is hij die de blinden doet dolen. Hoor het aan, gij Jozef zaad. Daar heeft de Heer op aan. Daarom, als hier een ogenblik let op de antwoorder en zijn antwoord, dan worden we geconfronteerd met het werk des Heilige Geestes in het stuk der ellende. Want dan mag iedereen zeggen, hoe zal het ooit vallen? Maar dit zal goed vallen. Al weet deze mens daar misschien nog niets van. Het zal goed vallen. Waarom? Omdat niemand ooit heeft kunnen zeggen, nee, hij. Niemand. Dan hij alleen, die door de Heilige Geest verwaardigd werd. God is niet onrechtvaardig. Maar God is rechter. Hij is de beschikker van het recht. Hij is de rechthebbende. Hij is de eeuwige trouwe die zichzelf niet kan verloochenen. Nee, hij van een arbeid des geestes. Om van zulk een vervloekte eigen bedoeler, die nooit anders doet dan er tussenuit kruipen op de een of andere manier. Die nooit anders doet als theologiseren. Om een uitgang te vinden voor zijn bestaan. Maar die het hoofd nooit op het blok kan leggen. Wat een wonder. Dat hij bediend wordt uit die borg en middelaar. Die zijn hoofd gegeven heeft. Opdat armen en ellendigen achter hem aan zouden stamelen en zeggen. Nee, hij. Stel je voor als ja, hij was. Dan was God geen God. Dan was de Heer Jezus niet de Christus, de beloofde, de eeuwige Zoon des Vaders. Dan was de Geest niet de Heilige Geest. Maar dan was Hij geen goddelijk wezen, maar behorende tot ons. Stel je voor dat het niet zo was. Nee, Hij, want God heeft de mens al zo niet geschapen. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? Hoe is het mogelijk dat dat ooit van zo'n Adamskindse lippen af kan komen? Nee, hij, maar God is rechter. Hoe is het mogelijk dat een Juda, die zijn eigen broer verkocht heeft, dat die zegt daar in het huis, heden bezoekt God om zo'n gerechtigheid over ons. Kost ons leven, broers, zegt hij. Want we hebben niet geluisterd naar onze broer toen die om genade riep en bad. God bezoekt ons ongerechtigheid. Hoe is het mogelijk? Die hoge mensen. Die verheven mensen. Die vrome lieden. Dat de Heer zij die stand uitgestoten heeft. Nee, nee. Hoe komt dat toch? Hoe kan dat toch? Hoe is dat toch mogelijk dat dat nog gezegd werd? Nee, nee. God bezoekt ons ongerechtigheid. We zijn schuldig aan onze broeder. Hoe komt dat? Er is maar één weg. En ik zou liegen als ik hem u niet zou vertellen. En het hart zou slaan. Nee, hij. Dat komt omdat die eeuwige zoon, waar Adams geslacht nu in de dood en in de eigen bedoeling terechtgekomen is, die heeft uitgeroepen, nee, hij. Er zal voldoening komen. Zou niet kunnen gaan met de krenking van uw goddelijke deugden. Waar Adams geslacht nooit Gods deugden beoordeelde. Nooit Gods deugden verheerlijkte en beoogde. Daar heeft hij gezegd, nee, hij. Gij vader, zijt niet onrechtvaardig. Dat gedoogt uw glorie niet. Dat gedoogt ons wezen niet. Dat gedoogt de geest niet die van ons uitgaat. dat we onrechtvaardig zouden zijn. Nee, hij heeft gezegd, nee, vader, nee. Want u hebt ze zo gemaakt dat ze het konden doen. Maar ze wilden het niet doen toen de zon daarin trek nam. Daarom zie ik om uw wil te doen. En omdat hij nee, hij zei, daarom is aan hem het vonnis des doods voltrokken. Want hij stond ook op die berg. Hij was er ook in dat geslacht. Daar was hij in. Naar het voornemen Gods en zover het vlees aangaat, was hij er ook bij toen al het volk amen zei. En toen heeft de zoon gezegd, amen, rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. Ik heb u gekend. Dat gij rechtvaardig zijt en dat ge geen lust hebt aan de goddelozen. En dat de onzinnige bij u niet zal verkeren. En dat gij te alle dagen toren tegen de ongerechtigheid. En dat gij uw deel terug eist. En dat ge gehoorzaamheid eist. En dat ge uw goede gaven verlangt te zien. Die gij uitgedeeld hebt aan mensenkinderen. En dat gij alles terug wilt zien. Want u hebt het zelf gegeven. U hebt het gegeven. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Rechtvaardige vader. De wereld heeft u niet gekend. Daar horen wij ook bij. Nooit zal iemand het kunnen zeggen. Ik heb hem gekend. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar deze hebben bekend. Dat ge mij gezonden hebt. Waarom? Om onder het oordeel van die berg te buigen. Om als de meerdere Mozes in de donkerheid op te klimmen. Alleen, geheel alleen. En daar in de duisternis en in de donkerheid van Gods majesteit. Waar bliksemschichten het zwerk verlichten. Om daar de tafel des Heren te dragen in het hart. Niet op stenen tafel, maar in het hart. En om ook de toren Gods op Mozes, op het volk, op de afgodendienaar, op zich te doen aanlopen. Dat is het fundament, Christus alleen. Denk erom daarbuiten, hoe mooi het ook klinkt. Zal er nooit één zondaar gevonden worden die dit leert stamelen, nee, nee. Want dan zal het niet anders zijn dan een algemene gewaarwording dat we zo ongelukkig en dat we zo ellendig zijn. Hetgeen we concluderen uit onze zonde en ongerechtigheden. Waardoor ons eigenlijk de mond gesnoerd wordt en als we het moeten bekennen, ja, oh, als de Heere mij geeft nadat ik verdiend heb. Ja, maar de Heere geeft nadat wij verdiend hebben. O nee, denk er altijd aan, nee, hij. Dat vloeit eerst van de lippen van de borg. Daarna van de lippen van moordenaars, tollenaren en hoeren. Nee, hij. Gij zijt rechtvaardig, maar ik heb gezondigd. Nee, hij. De antwoorder. Jezus Christus die het antwoord gaf in de stilte der eeuwigheid, in zijn vleeswording op deze aarde uit de maagd Maria, in zijn wandelingen van kribbe tot kruis, nee, hij. Vader, gij zijt rechtvaardig, gij alleen. Gij zijt recht in al uw weg en werk, uw goedheid kent in het gans heelal geen weg. Wat heeft hij eronder gebogen? Wat heeft hij eronder gezucht? Wat heeft hij eronder geroepen? Wat heeft hij eronder gebogen tot in het stof des doods? Wat heeft hij eronder gekropen en geworsteld? Of als het waar zou zijn wat de schrift zegt, eer ze roepen, zal ik antwoorden. Eer ze roepen. Wat hing er aan dat woordeke neem hij? God is rechtvaardig. Zie het nu. Zie je nu dat het enkel dat wij wet en evangelie nooit uit elkaar kunnen rafelen met al onze spitsvondigheid. Zie je nu wat een prediking dat er daarin in de meest diepe ellende van Adams gevallen kroost. Dat er midden van dat alles daar een rokende oven, een vurige fakkel die tussen de stukken doorgaat. Dat hiervan geldt, al staat het er nog niet met letters, omdat de Heidelberger houdt zich aan het schema. Hij wil het ons in schematische zin voorstellen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dat ook dit antwoord gedrenkt is in het woord van de apostel. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Een weinig minder geworden dan de engel. O, wat een antwoorder. Ja, en voor wie hij nou dat antwoord gegeven heeft. Voor wie hij dat nu beaamd heeft. Die God niet hebben gekend. Nog in zijn wegen konden wandelen. Maar die de toren Gods gaande hebben gemaakt over zich. En over hun werken en over hun zaad. Die door het laagje schijn heen mogen zien. In de diepe afgrond hunner verlorenheid. Die het mogen zien dat alle zegeningen, nog uiterlijke zegeningen, nog vloeken kunnen zijn. En die geestelijk gezien op een ashoop zit. Een pot scherf om zich te krab. Verwijten. Van binnen en van buiten. Dat we zulke eerovers geworden zijn. O, de zulke. Zij leren bekennen, dat de Vader hem gezonden heeft. Omdat het neen hij is. Neen hij gaat nu de zondaar, de antwoorder zeggen. Die door de geest ontdekt en ontbloot wordt. Lastert gij ook God, daar in hetzelfde oordeel zegt. Neen hij. Wij toch rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Neem hij, want God heeft de mens al zo geschapen, dat hij dat kon doen. De wet was in onze harten ingegrift. God leverde geen rommelwerk af. Hij deed een volmaakt werk. Hij schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis, versierd en begiftigd met kennis, gerechtigheid en heiligheid. De Heer is niet halverwege begonnen om te eisen, toen om te lopen, toen met gebroken been op de grond lagen. Wel nee, dat gaat veel verder terug. Dat gaat terug naar het paradijs, waar we het zo goed konden, waar we het zo graag wilden. Waar alles in ons in overeenstemming was met zijn heilige wil. Er waren nog geen stenen tafelen nodig om er ons aan te herinneren. Er waren nog niet nodig de 5 boeken van Mozes om het ons voor te houden. Het was allemaal niet nodig. Er hoefde niet iedere zondag gelezen te worden. Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uitgeleid hebt. Er zult geen andere goden, het was niet nodig. Want het was van binnen in de harten ingeschapen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Want uw wijsheid is grondeloos. Uw wijsheid is verspreid op al uw werk. Zo was de wet des Heren in hun hart. God heeft ons goed gemaakt. Geloof je dat? Dat we geen apen geweest zijn. Dat we geen kuddedieren geweest zijn die over de aarde gezwalkt hebben. Nee. Dat we geen halve beesten geweest zijn toen. Die heel langzaam ontdekt hebben dat je met een steentje vuur kan maken. Nee. God heeft de mens zo geschapen. Dat hij beantwoordt aan het goddelijke doel en oogmerk. Weg alle theorieën. Weg alle spitsvondige gedachten. De zondaar leert het beamen. Nee, hij. God heeft mij goed gemaakt. Die zal ook straks, dat weet ik, op 1000 vragen niet 1 antwoord voor kunnen brengen. Als de zoon geen antwoord geeft. En als zij niet zegt, ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat hij in het verderf dalen. Hij heeft geen antwoord meer. Dat leert hij in de tijd. Kom. Voor een enkel woord eindigen zingen wij uit de 97e psalm het tweede vers. Psalm 97 vers 2. Een vuurgloed gaat hem voor. De ganse hemel door. En blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Zijn felle bliksem schicht snel door al het zwerk. Verlicht de ganse wereld groot. Het aardrijk ziet zijn nood. En eist en beeft en zwicht. Psalm 97 vers 2. Ik zei u op 1000 vragen geen antwoord te weten. Waarom? Omdat de schuld, het onrecht, de kwaal, de ziekte bij ons gevonden wordt, bij mij gevonden wordt. Daar zelfs het hart hem aan moet klagen. Wie zal bestaan voor Gods gericht? Heeft die zondaar altijd de gevoelige indrukken daarvan? Dat niet. Maar wel de wetenschap, de geheiligde wetenschap. Want onder die indrukken is geen leven mogelijk. Maar de wetenschap blijft. God is niet onrechtvaardig. Hij heeft mij goed gemaakt. Daar houden we het vanavond bij. Ik wil er nog iets noemen. Wij zeggen wel eens dat verbroken verbond der werken. Dat is waar. Dat hebben wij verbroken. De apostel zegt, wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Het verbond dat tevoren op Christus bevestigd is, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet teniet gedaan. Zeker niet. Maar let eens op tot leven, tot onderwijzing. Wij hebben het werkverbond verbroken, maar God niet. God niet, de Heere niet. Wij hebben het in de goot getrapt onder onze voeten. In het slijk neergetrokken. Maar God niet. De Heere niet. Wie heeft gezegd, de ziel die zulks doet, die zal door dezelfde leven. Want daarin is grote loon. In het doen van zijn wil. Het werkverbond. Daar gaat het hier toch eigenlijk ook over. Hè? Die onvervulde wet. Die de zondaar thuis bezorgd krijgt. Vanuit Christus. Die de wet vervuld heeft. Anders dan laat het hem, maakt het hem heet nog koud. Laat het hem Siberisch koud. Dan zegt het hem niets. Helemaal niets. Maar het werkverbond. Daar nog eens op terugkomen. Dat hebben wij verbroken. Maar de Heere niet. De Heere niet. Als wij nou genade mogen ontvangen. Om nu hier iets van te leren in ons leven. Stipske der zaak. Neem hij. God heeft ons goed gemaakt. En we krijgen erbij ja hij. Ja Heer Jezus. Gij alleen. Gij alleen. Niemand meer. Alles is niets. Gij alleen zijt genoeg. Wat erbij krijgen. Wat is dat dan? Wel, dat is het verheerlijkte werkverbond. Dat is het vervulde werkverbond. Wat God oprichtte met de mens. Doe dat en gij zult leven. En zo niet, gij zult de dood sterven. Of is Christus niet gestorven? Is hij niet gestorven onder de eis en het oordeel van het werkverbod? Voor hem was er geen genade. Voor hem was er geen gunst en ontferming. Gij antwoordt niet, het zei ik des nachts mogen kernen. Ik heb geen rust, zegt hij. Ook vind ik geen ontfermen voor mijn verdriet. Het werkverbond houdt vast. God is een rechter. Hij eist alles terug. Daarom wat Jacob toegerekend wordt, dat zijn de werken en de vervulling van Gods heilige wil en wet, die wij stout versmaad hebben. U zult zeggen, ja, maar wat is dan genade? Wat is dan het genadeverbond? Het genadeverbond is als u, als ik, uit eeuwig welbehagen, die erfenis uit hem mogen ontvangen, dat juist ik het mocht ontvangen, of u. Dat is onuitsprekelijke genade. En dat het ontvangen wordt zonder dat we er iets voor gedaan of gelaten hebben. Dat is genade. Dat de gerechtigheid van de werken van een ander, een zondaar, die zondaar worden toegerekend. Dat is enkel genade en ontferming. Maar het was recht. Het was recht door Christus ondergaan. Door Christus geleden. Hij is eronder gestorven. Want God zei van mij, vervloekt indien ge niet blijft. Zijt gij dan gebleven? Het is zo jammer. Dat veel in de prediking de eis genoemd wordt. Zonder dat daarbij gepredikt wordt. Dat de Heere blijft niet eisen. De Heere blijft niet eisen. De Heer blijft niet vragen, want de Heer heeft gezegd, die niet blijft, die is vervloekt. O, dat is ook een list van de vorst der duisternis, om een leven lang te roepen, denk erom mensen, de Heer eist en de Heer blijft staan. Maar om er nooit bij te vertellen, dat de Heer verder gaat. En dat hij onze bomen vervloekt en verdoemt. Omdat we geen, want de eis ging over in vloek. Toen Adam niet luisterde, toen kwam de vloek. Wanneer wij niet geluisterd hebben en gedaan wat God gezegd heeft, dan wordt de stem van de eis overstemd door de vloek. Dat is zo noodzakelijk om dat te leren. Anders wordt de eis gepredikt. De eis van het verbond der werken. Alsof we nog staan op een tweesprong. Alsof we nog wat te kiezen hebben. Alsof er nog een mogelijkheid is. Maar die is er niet. We hebben gekozen. Dan wordt die gepredikt dat we anders verloren gaan. We zijn verloren. Dan wordt hij gepredikt als een toon tegen onze zonde. Maar we zondigen maar door. O, wat is het nodig om met de apostel te leren. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel die niet blijft in dat boek der wet om dat te doen. Ja, antwoorder. Dat is noodzaak. Om in die schaal gewogen zijnde te licht bevonden te worden. En om plaats en plek te maken voor die enige tweede Adam. Die de draad van het verbroken verbond volmaakt in zijn goddelijke handen gehouden heeft. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. O geliefde, 1000 vragen, geen antwoord. Dit laatste noemde ik u alleen ook maar weer, omdat ik weet wat een verderfelijke vondenzoekers we zijn. We praten met een ernstig gezicht over de eis. Dat is dan een soort shibboleth. Dat hebben ze van ons ook al eens gezegd. En nog, ze prediken de eis niet. Die lui. Die prediken de eis niet.
Zeker niet de eis van geloof en bekering. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nog nooit. In die zin niet uit het verbroken verbond der werk. Genade verbond bestaat alleen maar uit beloften, gaven en zegeningen. Maar laat je nooit wijsmaken de eis. Want die is er waarachtig. Maar dan terug. God heeft ons goed gemaakt. Gaat dan niet zeuren als alles aan scherven legt. Ja, mensen, nou eist God dit en dat. Vertel ons dan dat het afgelopen is. Het is afgelopen. Wij zijn onder de vloek. Wij zijn onder de wet. Niets meer mee te beginnen. Ja, maar een mens mag toch wel proberen. Probeer dan. Probeer het. Ik zeg niet dat je het niet mag proberen. Maar ik hoop dat je ook ontdekt dat uw proberen ook nog ongerechtigheid was. En een blinkende zonde voor God. Ook uw trachten. Omdat je het deed buiten de weg die God in zijn woord geopenbaard heeft. Ik hoorde eens iemand zeggen in de prediking. Ja, mensen. Ik zet jullie aan het werk, dat deden de vaderen ook. De man schijt toch uit. Met je onzin. Ik zet jullie aan het werk. Ja, dat zit er zo mooi in elkaar. Dan kunnen wij ontdekken dat we het niet kunnen. En als we dan dat ontdekken, dan mogen we aan de Heer vragen of hij het geven wil. En dan doet de Heer dat ook. Schij uit met die onzin. Nee. Van welke wij dieven en moordenaars geworden zijn, zegt de apostel. Wij zijn moordenaars geworden van God. Van zijn zoon. Van ons eigen zelfmoordenaars. Voel je hoe verleidelijk dat dat is. Hè? Dat schema. Dat nare. Dat het zo blijft hangen in die gemoedelijke weg. In die gemoedelijke gedachte, maar dat het er niet toe komt. Het kan er dan ook niet toe komen dat het verloren is. Toch zo nodig. O geliefde, we bewaren de rest van de Heidelberger voor de volgende maal. Maar weet je dat ook al in je leven, dat je zegt, als straks de Heere komt in de uren van mijn dood, of op de wolken des hemels, dan zal ik op 1000 vragen niet één antwoord of tegenreden kunnen geven. Ben je daarvan overtuigd? Dat is ook werk des geestes om ons dat te leren. Onze ellendigheid rechtgrondig te leren dat we zeggen, ja Heer, dat weet ik, dat weet ik. Want dan zullen mijn ongerechtigheden getuigen tegen mij. En uw oordeel der gerechtigheid zal mij moeten treffen. Weet je geen antwoord? Ziel, weet gij geen antwoord, jongen of meisje? Weet wij geen antwoord op alle vragen en op alle eisen? De Heere weet een antwoord. Toen hij zijn kind niet meer antwoordde, nog door de uren, nog door de tuning. Toen vriend en metgezel ver waren. Toen heeft de vader gevraagd. En de zoon heeft geantwoord. Mijn God, toch bedoel ik u. Toch geloof ik u. Toch bemin ik u. Al staan mijn voeten in de benedenste delen der hel. Toch reik ik naar u. Dat ons antwoord mogen worden. Dat daaruit geboren mogen worden. Wie is deze die te zijner tijd voor vijanden zichzelf overgegeven heeft? Zeg niet, ik ben te laag. Zeg niet, mijn misdaad is te groot dan dat ze mij vergeven worden. Zeg niet, het kan nooit meer. Zeg het niet. Kun je het lager indenken als dit? Als een nakomeling en zichzelf, massamoord, Adam, massamoordenaar. Kun je het erger indenken? Daar was Hitler, daar waren de grote beulen uit de oorlog, waren nog maar qua jongens bij. Massamoordenaar, zichzelf en al zijn nakomelingen. Kun je het erger indenken? Zeg niet, het kan niet. Zeg niet, het is te groot. Mijn zonde is te groot.
Maar zeg liever, o God, wat heeft u bewogen om een weg uit te denken waarop zulke vloekbeesten als wij zijn toch zouden bekennen. Meen hij, u hebt me goed gemaakt. Amen.